Adventkerk Antwerpen.
Samen onderweg.
Een hele goede morgen iedereen, een gezegende Sabbat. Ook aan onze kijkers die ons van thuis uitvolgen of van ergens op vakantie, wie weet al. Van harte welkom in deze eredienst. Ik heb een aantal korte aankondigingen voor jullie. Zoals dat jullie weten hebben we deze namiddag om 14 uur de gemeentevergadering. En daarvoor houden we een potluck voor al de mensen die aanwezig zouden willen blijven in de kerk. Hierboven op het eerste verdiep. Volgende week, 24 juni, hebben we dan onze jeugduitstap. De jeugd gaat naar de zee in Rennes in Nederland. En die vertrekken 's morgens vroeg. Alle informatie kan u daarvoor vinden in het krantje of bij de jeugdleiding. Dan heb ik nog één triestige aankondiging. Onze Roemeense broeder Cirilla is afgelopen week overleden. Dan zou ik deze eredienst willen openen met versen 1 tot en met 5 uit Psalm 84. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Het verlangen smacht mijn ziel. Naar de voorhoven van de Heer, mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongeren neerlegt. Bij uw altaren, Heer, van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Laten we de hoofden buigen voor het gebed. Heer, we danken u voor de afgelopen week, dat u ons overladen heeft met zegeningen, Heer. Dat u er telkens voor ons was, in de goede en in de slechte tijden. Dat u ons kracht geeft, Heer. We danken u ook dat we hier vandaag aanwezig mogen zijn in uw kerk om ons geloof te voeden en te kunnen delen met onze broeders en zusters van de gemeente. Wilt u in deze eredienst ook aanwezig zijn, bij ons zijn? En wilt u Frank voorgaan dat hij woorden mag brengen die ons mogen bijblijven, die ons mogen raken, Heer, waar we kunnen over nadenken in de week die voor ons ligt? Wilt u in deze week ook ons begeleiden, Heer, en ons niet alleen laten. Heer, we danken u voor alles. In Jezus' naam. Amen.
Thank you. Oké. Een nieuw gezicht voor het kinderverhaal. Ik ga dat ook eens proberen. Maar ik heb een beetje stress. Ik hoop dat jullie mij gaan helpen. Ik moet eerst ook Verena, die hier vandaag niet is, die moet ik al bedanken, want die heeft heel mooie foto's zelfs gemaakt. Dus die gaan we tonen als ik het verhaaltje vertel. En bovendien, als jullie heel, maar dan ook heel goed hebben geluisterd, dan is er voor straks een snoepje. Dat is voor jullie, hè? Niet voor de grote mensen. Oké, ik ga een verhaaltje vertellen over een jongetje. En dat jongetje is 7 jaar en hij heet Lucas. Zit er hier soms een Lucas tussen jullie? Nee, denk ik, hè? Zit er hier soms een jongen of een meisje tussen die 7 jaar is? Ja. Dus het gaat over een jongetje deze keer, 7 jaar. Het is woensdagnamiddag, dus het is geen school. En hij is thuis aan het spelen. Daar zullen we zien dat het met een hoepel is. Ja, ik had gedacht dat hij met de Lego-blokjes aan het spelen was. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Zijn papa, die is ook thuis. Die heeft een dagje vakantie. En opeens, hij is zo aan het spelen en hij is helemaal in zijn spel opgenomen. Zegt papa, we gaan vandaag een nieuwe auto kopen. Oh, wauw, een nieuwe auto. En papa zegt, ja, en ga je mee naar de garage om hem op te halen? Oh, tuurlijk, nieuwe auto. Oh, dat is altijd heel spannend, hè? En dat is tof. Hop, hij gaat zijn jas aan doen, doet zijn schoenen aan en ze gaan met z'n beiden naar de garage. Papa had al dikwijls gezegd dat hij een nieuwe auto moest kopen. Die auto van hen, die rammelde. Dat was zo'n heel verroest karke. Maar nu, Lucas, hij vond het ook geen hele mooie auto. En bovendien, Ella, die in zijn klas zit, die haar papa heeft een mooie auto. Heel mooie auto. Maar nu zouden zij ook een nieuwe auto krijgen. En hij is benieuwd natuurlijk. En ze komen bij de garage. En hij ziet daar een hele mooie blauwe auto staan. Ja, ja. Dat is hem. Dat is hem, zegt papa. Wauw. Mooi. En ze rijden er samen mee naar huis. In zo'n nieuwe auto. En zo'n nieuwe auto, daar ruikt zo heel mooi en fris. En oh, hij was helemaal in de wolken. Natuurlijk zegt papa onderweg, ja, je mag nu niet met je schoenen op de zetels, hè? Ja, natuurlijk. Wie zit er nu met zijn schoenen op de zetels? En toch zeker niet bij een nieuwe auto. En onderweg is ook papa heel voorzichtig, hè, want alles is nieuw. En bij een oude auto, oh, die was zo oud, daar moest je het raampje nog zo met zo'n hendeltje naar beneden draaien. En Lucas zit zo van achter en hij ziet zo aan de deur een knopje. En hij duwt op dat knopje. En de raam ging naar beneden. En hij duwt nog eens en de raam naar omhoog. Hij mocht dat natuurlijk niet te dikwijls doen, want hij moest voorzichtig zijn. En ze komen thuis. En ja, alles is mooi en papa vond hem mooi. En eigenlijk zetten ze de auto voor de deur en ze staan beide zo'n beetje te kijken van, oh, dat is toch een mooie auto. En ondertussen was de mama thuisgekomen met Lisa. En Lisa is het kleine zusje van Lucas. En met z'n vieren staan ze zo heel mooi te kijken naar de auto. En ze gaan naar binnen. En ze gaan samen iets drinken en ze zijn nog wat aan het praten. En een beetje in de namiddag gaat de deurbel. Lucas gaat naar de deur, doet open. En het is de jongen uit de buurt. De jongen uit de buurt vraagt, kom je niet buiten spelen? Gaan we een beetje fietsen? Een beetje pret maken? En dat kan in hun straat. Want zij wonen in een straat waar alleen maar de auto's kunnen komen van de mensen die daar wonen. Het is zo'n doodlopende straat. En ze zijn aan het fietsen en op de stoep en af de stoep. En ze hebben heel veel plezier. Maar plots, oei, komt de kat van de buren, die rent de straat over. Lucas schrikt en hij draait met zijn fietsje, Klabijn, patat, bonk. Tegen de nieuwe auto van papa. Oh. Zo'n kras op de ogen. En Lucas, hij heeft zich wel niet pijn gedaan, maar hij wordt er een beetje misselijk van. En dikke tranen begint uit te huilen. Oh, wat erg. Wat zou papa boos zijn. Oh, en hij kijkt nog eens naar die kras. Oh, zo'n kras op de wagen. Ja, en wat moet je dan doen? Wat moet je nu doen als zoiets gebeurt? Wat zouden jullie doen? Kobe, wat zou jij doen? Weet het? Terug gaan fietsen? Zou jij het gaan vertellen aan papa of aan mama? Ja? Maar Lucas durft niet. Hij durft het niet gaan vertellen aan zijn papa. Maar papa zal boos zijn. Maar hij denkt aan iets. Hij denkt, oh, in de garage staat een pot verf. Een pot blauwe verf. Hij rent de garage in, neemt die pot verf en een borstel. En hij begint te schilderen over die kras. Maar het lukt niet. Het is ook niet hetzelfde blauw. En hij doet zo zijn best. En het wordt precies maar erger dan maar helemaal alles verven. Heel de deur van de auto. Het lukt niet. Het lukt niet. Hij krijgt nog meer traatjes. Het is helemaal niet mooi. En hij doet zo zijn best. En ineens heeft hij een beetje paniek, want hij hoort de voordeur opengaan. Oh, mijn papa komt buiten. Mijn papa. Oh, en hij hoort voetstappen. En hij krijgt hoofdpijn en hij krijgt buikpijn en hij krijgt overal pijn. En hij denkt, oei, 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 oei. En die stappen die komen maar dichter. En hij denkt, wanneer gaat hij nu boos worden? En hij wordt ineens opgetild. Papa neemt hem in zijn armen. En papa zegt, jongen, je moet niet wenen. Ik ben niet boos op jou. Want jij bent zo'n lieve jongen. Huh? Lucas. Lucas verstaat er niks van. Heeft zijn papa dan die kras niet gezien? En al dat gesmeer met die verf? Maar papa, zegt hij, die kras op uw auto is zo erg. Ja, zegt papa, dat is ook zo. Maar je moet je daar niks van aantrekken. Ik zal wel zorgen dat dat terug oké komt. Laat die kras maar aan mij over. En Lucas, die weet niet wat hij hoort. Hij kan het niet geloven. Hij was zo bang. En dat hoefde niet, want papa is helemaal niet boos. Papa heeft hem zelfs getroost. En heeft hem zelfs vergeven. Nu, dat is nu het verhaaltje van Lucas. Maar, het is een mooi verhaaltje, hè? Want het eindigt mooi. Maar eigenlijk gaat ons verhaaltje over onze Heere God. En Lucas, dat zijn jullie allemaal, eigenlijk ook al de grote mensen. En de Heere God wordt gespeeld in ons verhaaltje door de papa. Ik zal het u even uitleggen. God, die heeft onze wereld heel mooi gemaakt, toch? De wereld waarop wij allemaal wonen. Jullie met je papa en mama en met oma's en opa's en met vriendjes. En God is met die grote wereld heel voorzichtig. En wij mensen, grote mensen, kleine mensen, Wij maken daar allemaal krassen op. Hoe maken wij nu krassen op de wereld? Dat is raar. Ja, een kras, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn als je op school, op de speelplaats, ruzie maakt. Wie heeft al eens ruzie gemaakt op de speelplaats? Eigenlijk maken wij dan een kras op die mooie wereld van God. Want God wil niet dat wij ruzie maken. We kunnen soms ook het verkeerde woord zeggen. Of ruzie maken met je broer of met je zusje. Dat kan misschien ook al eens gebeuren. Of als je eens een keer liegt. Of als je eens ongehoorzaam bent tegen mama of papa. Dat zijn allemaal krassen. En zo maken kinderen en grote mensen heel veel krassen op die mooie wereld. En dat is heel erg. En God is daar niet blij om. God is daar verdrietig om. En soms hebben we spijt dat we die krassen hebben gemaakt. En dan proberen we het goed te maken. En we geven elkaar een knuffel. En we pakken elkaar eens goed vast. En dan zeggen we, sorry, het spijt me. Maar we kunnen ook niet al die krassen herstellen. En soms blijft het pijn doen en voelen we nog altijd verdriet. Net zoals Lucas, hij wilde die kras van die auto wegdoen. Maar het werd niet mooier, het werd alleen maar lelijker. Nu, lieve kindjes, we moeten weten hoe God is. De Bijbel vertelt ons dat God ons wil troosten. Dat hij ons wil vergeven wat we fout gedaan hebben. En waarom is dat? Wel omdat God zo goed is. En al die krassen, wel die mogen we tonen aan God. En weet je wat God dan zegt? Oh, maak je daar maar geen zorgen over. Ik zal zorgen dat het weer goed komt. En de Heere wil ons allemaal troosten en vergeven om wat we hebben gedaan. Zelfs al zouden we een tweede keer of een derde keer tegen die auto aanknallen, God wil ons altijd troosten en vergeven. Weet je, er staat een zinnetje in de Bijbel en dat zegt, God is trouw voor ieder die hem aanroept. Dat is een beetje moeilijk, hè, voor kindjes. God is trouw, dat zouden we kunnen vervangen door God is lief. Voor ieder die hem aanroept. Abel, dat zouden we misschien kunnen vervangen door wie hem aanbelt. Dan zouden we kunnen aanbellen. Oh, ik heb weer een kras gemaakt. En God is zo groot en heeft je zo lief, dat hij je nooit zal wegsturen. Hij zal je troosten en hij zal je vergeven. En dat doet hij voor de kleine kindjes en voor de grote kindjes. Want wij zijn allemaal Gods kindjes. En wij mogen blijven aanbellen. En wij mogen hem blijven aanroepen. En wij mogen hem blijven vertellen over al die krassen. Want God is goed. En je hoeft niet bang te zijn voor hem. Want hij vergeeft graag onze zonden. Allee, het is te zeggen, onze krassen. Hoe? Dat was mijn verhaaltje. Ik hoop alleen maar, en daar zal Nathalie en Tirza ook wel voor zorgen, al diegenen die goed geluisterd hebben, die krijgen een snoepje. Dank u wel voor het luisteren. En jullie gaan denk ik nu mee naar boven. En dan ben ik eens benieuwd of alle kindjes wel iets zullen krijgen.
Oh, Ik lees u voor uit het boek Genesis. Genesis hoofdstuk 5. De versen 28 en 29. Genesis 5, de versen 28 en 29. Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon, die hij Noach noemde. Deze zoon, zei hij, zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is, omdat de Heer het akkerland heeft vervloekt.
Ik lees u verder uit 2 Korintiërs. 2 Korintiërs 1, van 3 tot en met 7. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft. Zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben, is gegrond. Wij weten dat, zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. De Heere zegene de lezing van zijn woord.
Heer, open mijn lippen en laat mijn mond uw lof verkondigen. Bedankt voor de voorlezing van de teksten. En een gezegende Sabbat voor in ieder. Het is een hele tijd geleden dat ik hier stond. En ik weet dat het een beetje melig klinkt, maar het doet toch altijd goed om terug thuis te komen. Om samen Sabbat te kunnen vieren en dan niet via de streaming zoals ik dat de laatste 3 maanden heb gedaan. En gedurende die periode heb ik een schets gemaakt van een overdenking die ik vandaag wil brengen in zijn totaliteit. En soms krijg je telefoontjes van mensen die u dan bepaalde dingen zeggen en die dan ook een inspiratie kunnen zijn om het te hebben over, want dat is de titel van deze morgen, troost, troosten, hoe doe je dat? Ik kreeg een telefoontje op een bepaald moment van onze predikant, Johan. En hij zei ook dat hij er moe was. En dat hij 1 of 2 begrafenissen had moeten doen. En toen wij thuis kwamen, ja, dan was er nog een rouwdienst. En ik dacht zo, ja, wat zegt de Bijbel eigenlijk over troost? Troosten. In deze moeilijke momenten van het leven. En ik wil mijn inleiding beginnen met een aantal, ja, ik noem het dan maar definities, maar het is misschien een beetje een overdreven woord. Maar Van Dalen in het woordenboek zegt onder andere bij troosten dat het bemoedigen bij verdriet betekent. Dat het ook verzachten, berusting brengen, steunen, zalven, opbeuren. Maar er is ook zoiets informeel als een bakje troost. Als ik u vanmorgen zou vragen, je moet daar voor uzelf maar eens over nadenken, wat roept het woord troost bij u op? En hoe zou jij het omschrijven? Is onze gemeente, of de gemeente in het algemeen, is dat een plaats van troost? Want als gemeenteleden delen we het leven met elkaar, toch? We delen vreugde met elkaar en dat gaat ons meestal heel goed af. Maar het leven kent ook verdriet, het leven kent ook twijfel, het leven kent ook angsten. En ook die momenten delen we met elkaar. Luther in zijn tijd had ook ervaren dat geloven in God het verdriet niet meer of niet minder maakt, maar zoals hij het dan schrijft, wel anders. Hoe beleven we vandaag de dag troost? Hoe ervaren we of hoe missen we Gods aanwezigheid op dat moment? Zet ons geloof in die levende God het lijden en het troosten in een ander licht. Maakt ons geloof het lijden en het troosten ook lichter. Er zijn er die troost vinden in de muziek. Anderen vinden misschien troost in de natuur. Wat mij vooral duidelijk is geworden in de voorbereiding naar hiertoe, is dat troost zich moeilijk laat vatten in woorden, maar wel is te voelen. En daarom vond ik het ook een uitdaging. Oké, tot daar een beetje wat spelen met het woord troost. Troost, troosten, getroost worden. Ja, hoe doe je dat nu het beste? En we willen dat misschien vanmorgen eens benaderen vanuit de schrift. Want de Bijbel geeft ons voorbeelden, enerzijds als het gaat om het gewone leven en de troost die mensen elkaar bieden bij verdriet. Maar is ook de troost die God alleen kan geven. Namelijk troost die samengaat met redding, die samengaat met herstel. Nu, wanneer we in het Oude Testament lezen, dan merken we vaak dat troosten een heel specifieke betekenis heeft, en dan vooral in de situaties van rouw en verlies. Wanneer iemand treurt om een dode, bieden familie en vrienden troost. En troosten betekent dan dat je naast de rouwende staat, dat men meeleeft, dat men luistert en hopelijk de juiste woorden zegt. Want wie troost vindt in rouw, kan verder met zijn of haar leven. Wie niet getroost wil worden, en daar hebben we een voorbeeld van, en dat is de eerste tekst die ik graag zou willen geprojecteerd zien in Genesis 37, vers 35. We zitten hier in de situatie, Jacob heeft het over zijn zoon Jozef, die ja, voor hem dood is. En dan staat daar, al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij wilde niet getroost worden en hij zei, ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal. Zo treurde Jacob om zijn zoon. Jacob blijft zo in rouw en wil zelfs niet meer genieten van het leven. Wanneer ik dat schreef, dan moest ik toch onbewust denken aan mijn eigen rouwproces. Mijn vader had een zwaar ongeval in 68. En voor de wat ouderen onder ons zal 68 en dan vooral de maanden mei, juni in de geschiedenis bijblijven als een Een periode waarin studenten, scholieren, arbeiders, iedereen kwam op straat. Men wilde het gevestigde establishment omvergooien. En wij, de studenten en de scholieren, zouden er een betere maatschappij van maken. Het was ook de tijd van de flower power. Hè? En dan valt uw vader weg en kun je niet rouwen. Een goede vriend van mij heeft mij daar nog niet zo lang geleden, een aantal jaren geleden, op gewezen. Dat ik misschien mijn rouwproces moest afsluiten en verder gaan met mijn leven. Maar goed, je kunt ook, en ook dat kunnen we lezen in het Oude Testament, rouwen om een ander groot verlies. En ook dan is troost op zijn plaats. En ik wil de eerste voorleestekst, ik wil die even herhalen, die uit Genesis 5. Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon die hij Noach noemde. Deze zoon, zei hij, zal ons troost geven voor het werken en het zwoegen dat ons deel is, omdat de Heer het akkerland heeft vervloekt. Lamech, die zijn zoon Noach noemt, en ik heb mij laten vertellen dat de Hebreeuwse naam sterk lijkt op het woord troosten. En hij zal hen troost geven voor een duidelijk heel ander doel. Een ander boek, en dat is het boek Job. Daar is het woord, of het woord troosten, een soort rode draad. Soms in de positieve, soms in de negatieve zin. Job die rouwt om het onheil dat hem is overkomen, de dood van zijn kinderen. En dan zijn daar die vrienden van Job en die komen om hem te troosten. Maar hun woorden troosten Job niet. Job kan de rouw niet achter zich laten. Op een bepaald moment zegt Job zelfs dat ze hem troosten met lege woorden. Hij neemt het ook God kwalijk, hetgeen wat hem overkomt. Hij heeft dit onheil niet verdiend. En het is pas als de Heer zelf tegen Job heeft gesproken en hem duidelijk heeft gemaakt dat zijn lijden geen straf is, dan verandert er iets bij Job. En dankzij God vindt hij ook troost. Troost om rouw en verdriet achter zich te laten. In het 42e hoofdstuk van dat boek Job staat er een versje, het versje 6. En in de MBV-vertaling beter gezegd, die ik nog heb, daar zegt dat versje 6, daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit, in het stof en in het vuil. Nu, de vernieuwde vertaling, die ze MBV 21 hebben genoemd, daar staat voor dat laatste stukje niet, hier zit ik in het stof en in het vuil, maar daar staat, nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. En velen zijn het erover eens dat deze vertaling veel beter is en ook een heel nieuw licht werpt op het boek Job. Nu, we weten, de profeten in de Bijbel spreken over God. God die zijn volk troost. Op het eerste zicht lijkt dit iets heel anders dan dat we tot nu zeiden over troost en troosten, maar het heeft er allemaal wel mee te maken. De stad Jeruzalem, het land Juda, werden vaak voorgesteld als een vrouw. En de inwoners, dat zijn dan haar kinderen. En als God zijn volk straft met ballingschap, als de tempel wordt verwoest en vele mensen sterven en anderen worden weggevoerd, dan is de stad, dan is het land als een moeder die haar kinderen verliest. En zij is in diepe rouw. Hoe zwaar de situatie soms ook is, dat wordt nog benadrukt dat er niemand is die haar kan troosten. U moet voor uzelf maar eens het boek Klaagliederen en dan vooral dat eerste hoofdstuk. U moet u er maar eens op nalezen. Maar ook in Jeremia, en deze tekst gaan we wel samen lezen en projecteren. Jeremia 31 en daar het versje 15. Dit zegt de Heer. In Rama hoort men klagen, bitter treuren. Rachel beweent haar zonen. Zij wil niet getroost worden. Haar kinderen zijn er niet meer. De ballingschap is voor het volk een tijd van diepe duisternis. Een tijd van dood. Een tijd van veel verderf. Maar wij kennen natuurlijk de context van de ganse schrift. De dood heeft niet het laatste woord. En de profeten vertellen ook hoe God, als de straf voorbij is, omziet naar zijn volk. Het is een God die redt. Het is een God die bevrijdt. Het is een God die troost. En dat vinden we vooral terug in het boek Jesaja. En in Jesaja, in het 40ste hoofdstuk, in de verzen 1 en 2, daar kan ik lezen, of daar kunnen wij lezen, troost. Troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavernij voorbij is. Dat haar schuld is voldaan. Omdat zij een dubbele straf voor haar zonde uit de hand van de Heer heeft ontvangen. En we zien ook dat deze troost samen gaat met bevrijding en ook een heel grote rol speelt in dat tweede luik van het boek Jesaja. Iemand heeft ooit eens gezegd, een van de mooiste troostversen, als dat woord al zou bestaan, Jesaja 66, vers 13 is. Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten. In Jeruzalem zul je troost vinden. We weten dat de profeten vaak heel scherp konden zijn in hun bewoordingen. Dat alles wat onrecht was, dat alles wat onrechtvaardig bleek, wel dat stellen zij aan de kaak. En tegelijkertijd waarschuwen ze ook waar dat toe leidt. Dat het leidt tot verderf, dat het leidt tot in de dood. Maar tegelijkertijd merken we steeds dat zij ook een boodschap van hoop en van troost bieden. God zelf haalt zijn volk weer terug. Hij bevrijdt, hij herstelt en hij troost hen die treuren. En het is met name door de profeet Jesaja dat die boodschap van troost ook een messiaans karakter krijgt. En zo wordt op die manier het woord troost ook synoniem aan redding. Zowel in de Joodse traditie als in het Nieuwe Testament. Lucas heeft het onder andere in zijn evangelie ergens over de eeuwige troost in Gods nieuwe wereld. En ik wil graag de tweede tekst die is voorgelezen nog eens even herhalen. De tekst uit 2 Korintiërs, de tweede brief van de Korintiërs, in het eerste hoofdstuk, waar daarnet is voorgelezen. Geprezen zij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost. En ons in alle ellende moed geeft. Zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben, is gegrond. We weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. Ik heb met nadruk de woorden troost en moed beklemtoond. Volgelingen van Jezus Christus delen in het lijden van hem. En dat is iets waar Paulus vaker over schrijft. Maar hij voegt er iets aan toe, namelijk dat ze ook in de troost en de moed delen die God schenkt. Paulus schrijft in het Grieks en gebruikt steeds dezelfde woorden. Ons woord troost, ons Nederlands woordje troost, vertaalt niet altijd exact wat Paulus wil zeggen. Het gaat niet alleen om opbeuren, het gaat ook om moed inspreken. En daarom dat in de nieuwe vertaling beide woorden worden om beurten gebruikt of afgewisseld. God, de God van de Bijbel, is de oorsprong van alle troost. En als je van hem troost en moed ontvangt, wel, dan word je vanzelfsprekend ook een bron van troost om anderen te bemoedigen. En als we door de Bijbel heen lezen, dan valt het op dat het Bijbelse woord voor troost en troosten een vaak veel bredere betekenis heeft dan ons Nederlandse woord. Ik ga dat even illustreren. Een paar kleine voorbeeldjes. Psalm 23. Psalm die we allemaal heel goed kennen. En als je zo wat Bijbelse applicaties erop nakijkt, dan blijkt het ook de tekst te zijn die het meest gelezen wordt, wereldwijd. Versje 4 zegt: al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. De NBG van 51 heeft het in dat laatste stukje over uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En inderdaad, het gaat hier om een troostmotief. Maar de Nederlandse vertaling vertroosten mist hier toch wel een klein beetje zijn doel. Het gaat hier niet om verdriet of rouw, maar het gaat hier om een dreiging. Het gaat hier over een gevaar en daartegenover staat het woordje moed. Keuze van het woordje moed blijkt hier veel beter de betekenis, de inhoud weer te geven van dat vers. Een ander voorbeeldje vinden we bijvoorbeeld in Johannes 14, vers 16. Waar in de NBG-vertaling het woordje trooster aangeeft, men het woordje trooster aangeeft voor het Grieks, parakletos. En deze Griekse term duidt eigenlijk op iemand die je in alles, maar ook dan in alles van je leven bijstaat en die voor alles in je leven ook opkomt. De vertaling pleitbezorger geeft hier eigenlijk beter aan wat Gods geest doet. Namelijk, wat doet Gods geest? Hij neemt het voortouw. Hij wijst ons de weg. Hij stuurt. Maar hij vuurt ons ook aan. Een laatste voorbeeldje vinden we in Openbaring 7. versen 16 en 17. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst. De zon zal hen niet meer steken. De hitte zal hen niet meer bevangen. Want het lam, midden voor de troon, zal hen hoeden. En naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Het woord troost wordt hier niet gebruikt. Ook niet heb ik teruggevonden in de brontekst. En toch, als we de tekst lezen en herlezen, wel, dan voel je niet anders dan in dat laatste stukje, God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Ja, dat een van de krachtigste voorbeelden is van een Bijbels troostmotief. En nogmaals, deze voorbeelden geven een duidelijker beeld van wat eigenlijk dat Bijbelse troost is. En dat veel meer omvat dan het woordje troost dat wij kennen. Eigenlijk zien we twee lijnen van troost doorheen de Bijbel lopen. Aan de ene kant is troost bieden iets diep menselijks. Bij rouw, bij verdriet, bij een dramatische gebeurtenis, een ziekte of een ongeval. Dan gaan mensen naast iemand staan om mee te leven, om steun te betuigen. Nu, woorden, rituelen, die kunnen verschillen, zijn vaak ook cultureel gebonden. Maar het gebaar op zich is hetzelfde. Troost bieden, lieve mensen, dat is niet simpel. Dat is ook niet eenvoudig. Maar het is tegelijk ongelooflijk belangrijk voor die mensen die rouwen, om troost te kunnen ontvangen. En daarnaast zien we dat de Bijbel God typeert als de enige bron van ware troost. Die troost die verder reikt dan het leven van hier en nu. En deze troost die gaat samen met een belofte van redding. Deze troost komt van God zelf. En de Messias, Jezus Christus, brengt deze ware troost. Een troost die samengaat met verandering in ons leven. Die gepaard gaat met genezing, die gepaard gaat met herstel. En daar wil ik ook mee eindigen. Wie zich op deze manier, lieve mensen, laat troosten door de Heer, kan zelf ook een bron worden van troost. Kan ook een bron van troost zijn voor anderen. Laat het mijn bede zijn vanmorgen. Voor in ieder van u hier aanwezig, voor de mensen die kijken thuis. Dat wij voor die anderen die bron van troost mogen zijn. En dat wij er allen tijden, hoe moeilijk de situatie soms ook is, daar kunnen zijn, troost kunnen bieden, opdat die troost weer kan doorgegeven worden aan anderen, is mijn bede. Amen.
Van mijn leven, in voor- of tegenspoed, aanbid ik u, mijn Jezus, en dank u voor uw bloed. Ik vind kracht in u, mijn Vader, als ik heel dicht bij u ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik bedenk. Thank you.
Laat ons samen bidden en de zegen van de Heer ontvangen. Grote God, koning van ons leven, schepper van hemel en aarde. Het is weer goed dat wij hier vanmorgen in alle vrijheid mogen samenkomen. Dat wij mogen leren uit uw woord. En dat uw woord ons ook troost. En troost geeft. En moed en liefde om deze ook door te kunnen geven. Dank u wel, Vader, voor die rijke lessen die wij elke week van u mogen ontvangen. We hebben vaak nog een hele weg af te leggen. En doen misschien niet altijd wat u van ons verwacht en verlangt. Maar u hebt ons lief. En daar zijn wij u ontzettend dankbaar voor. En laat ons zelfs hierheen gaan. En dat we dat mogen doen met uw zegen. Mogen de baby van Bethlehem je vrede geven. Mogen het kind van Nazareth je vreugde geven. Mogen de man van Galilea je kracht geven. Mogen de Messias van Golgotha je moed geven. Mogen de opgestane Jezus je hoop geven. En de opgevaren Christus een voorsmaak van zijn glorie. Amen.